Welkom iedereen op onze tweede editie van Giant Podcast. Vandaag bij ons Vincent Kesteloot. Ik zou zeggen, eindelijk Vincent. Eindelijk in Antwerpen. Welkom.
Dank je.
Om te beginnen, stel jezelf misschien even voor.
Ja, zoals je al zei, Vincent Kesteloot, geboren en getogen in Antwerpen. Ik woon ook terug in Antwerpen, na 5 jaar niet meer in de stad gewoond hebben. Ik ben 24 jaar, momenteel ja, vrijgezel. En ik woon alleen, maar ik zie mijn familie eigenlijk wekelijks 3 keer, 4 keer per week, wat enorm belangrijk is voor mij.
En hoe ben jij destijds basket? We weten in Amerika, basket wordt enorm gesponsord door scholen en sport en studies worden gecombineerd. In België helaas is dat net iets minder.
Ja.
Heb jij sportopleiding achter de rug of ben je gewoon beginnen?
Ik ben bij kindervreugd begonnen, dat was in het Kiel. En dat was eigenlijk door mijn papa. Mijn papa speelde ook basketbal. En ja, je wilt als zoon in de voetsporen treden van. En zo recreatief begonnen. Bij SOBA begonnen basketten en zo blijven spelen. Maar ik ben nooit naar de topsportschool gegaan. Dat was eigenlijk een bewuste keuze. Omdat ik vond, van mijn visie en mijn ouders, van op een bepaalde leeftijd moet je nog een beetje kunnen scheiden van basketbal en school en iets anders. Omdat je, als je toch later in het kwaad al van kleins af aan prof worden, dan weet je van, je gaat een lange carrière hopelijk hebben. Dan is het alleen maar basket, basket, basket. En dan als je jonger bent, maar jonge leeftijd, dan kan je wat variatie hebben. Ik heb dan sportschool gedaan, dat is dan turnen, atletiek, zwemmen, andere balsporten. Ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen, want dan heb ik andere sporten kunnen leren. Ja. En dan andere mensen kunnen tegenkomen en dat je zou meegemaakt hebben in een topsportschool. En dan, ik heb dan ook verder gestuurd, een halfjaartje maar. Maar dat was eigenlijk medische reden, want ik had mijn kruisbanden gescheurd. Maar ik denk dat hier in België het enorm moeilijk is om als profspeler 100% te kunnen focussen op je open basket en 100% op school. Dat gaat niet. Je kan niet een hele dag naar school gaan, een hele dag trainen of dan opsplitsen in avondonderwijs of dan moet je misschien een studie van 3 jaar in 10 jaar gaan doen. Maar dat is ook niet de bedoeling, want ik denk als je iets wil studeren en je wilt er je werk van maken later, dan moet je dat op een korte tijd doen. En dan moet je er, zoals met alles, moet je er je passie in kunnen steken en dan moet je dat kunnen blijven doen. Maar je moet dat niet op 10, 12 jaar gaan zitten schuiven, want dan ben je er ook niet mee bezig.
Dus het is eigenlijk niet dat je dan dat je zegt van dat het gewoon niet meer ging op school. Het was gewoon puur om je te focussen op het basketbal.
Ja, want ik speelde toen in tweede klas bij Sint-Jan en ik scheurde dan mijn kruisbanden van mijn knie. En ik mocht mijn praktijkexamens niet meer meedoen, heel administratieve redenen. En ik had zoiets van, amai, als ik denk 13 vakken moet meenemen in mijn tweede jaar, dan kan ik beter alles in
gaan. Ja.
En dan kwam ook heb je Alstar al zo in beeld van, wij zijn geïnteresseerd. Dus dan heb ik met mijn ouders en met mijn grootouders echt lang gepraat. Omdat ik was 17 jaar, om dan 18 jaar geworden. Om dan te zeggen van, ik studeer
even niet meer. Alles en
ik wil na zo'n kwetsuur, want dat is een kwetsuur, dat is revalidatie 7, 8 maand.
Ja.
Om dan te zeggen van, ik focus mij op de revalidatie. Ik kan niet meer naar school, ik ga proberen profbasketer te worden. Dat was wel een heel moeilijke keuze voor mijn ouders ook, omdat je ouders wil nu beschermen. En wat is altijd veilig, al studeert, een diploma, dat is het belangrijkste dat er is. En dat is ook zo. Maar ik denk, als mijn ouders mij niet hadden gesteund in die keuze, had ik misschien hier niet aan tafel gezeten.
Had je hier niet gezeten?
Ja, dus eigenlijk een ongeluk bij een geluk. Ja, dus.
En waar hadden we Vinny dan wel gevonden als er geen sport was geweest? Of kwetsieren?
Als de ouders hadden doorgedreven.
Kinesist. Ik had toen een halfjaartje kinesistherapie gevolgd in de Universiteit van Antwerpen. En ik deed dat enorm graag. Ik hoop dat ik al sportief was. En om dan mensen te kunnen helpen. En dan wou ik later sportkinesist worden. En dat vond ik geweldig. En weten hoe werkt het lichaam. Wat kan je doen om iemand te helpen? En dat vond ik super en ik was er heel geïnteresseerd in. En ik wou dat ook combineren, maar ik denk inderdaad, als ik niet voor het topsportleven had gekozen, had ik wel iets in kinesist gedaan. Of zelfs mensen met handicap of kinderen willen begeleiden in eender wat. Toen was het nog niet helemaal zeker van wat, maar mensen willen helpen is altijd wel iets in mij geweest dat ik wel wil doen. En eigenlijk ook dit jaar, maar dit jaar gaat het ook heel moeilijk gaan, want ik wil gebarentaal leren. Mm-hmm. Ik heb vorig jaar een koppel ontmoet in Oostende dan. En die kwamen altijd kijken naar Oostende. Ik heb die pas na 3 jaar, na mijn laatste wedstrijd, leren kennen. En ik had dat niet door in het begin, van ja, dus een derde persoon kwam erbij en die stelde die vragen. Ja, die mensen willen dat weten, dat, maar ja, je weet van niks. Dus je denkt van, waarom stel je dat niet aan mij? En dan heb ik heel wat verhalen gehoord dat die eigenlijk allebei, ja, doofstom waren. En die kunnen mij verstaan, maar ik kan hun niet verstaan. Ja. Maar die kunnen mij alleen maar verstaan als ik face-to-face praat.
Lip lezen.
Dus ik heb dan heel hun, ja, geschiedenis en wat die hebben meegemaakt en dat heeft mij echt gepakt, omdat ik wel iemand ben met heel enorm veel empathie voor andere mensen. En dan heeft hij zoiets geweest van, oké, ik wil misschien wel, als het kan, want gebarentaal is enorm moeilijk, ik heb er al over geïnformeerd, dat is enorm moeilijk. Als ik het kan, dan wil ik het gaan doen. En ik ga dat proberen dit jaar te doen, als het Europees avontuur hopelijk niet te snel ten einde is.
Dat is volgend jaar na mei dan.
Na mei, inderdaad. Ja. Nee, ik vind dat zo.
Juni.
Omdat, maar ik denk dan ook verder en topsporters moeten een soort van rolmodel zijn voor kinderen.
Ja, absoluut.
Maar hoe kunnen wij een rolmodel zijn voor kinderen, voor zo'n kinderen, als wij daar niet mee kunnen communiceren? En dat klinkt misschien heel ver gezocht, maar als dat al één kleine stap is voor die kinderen, want die kinderen, het is niet omdat je zo'n soort handicap hebt dat je niet kan dromen van topsporter. Oké, in mate. Maar ik denk, als wij topsporters ook zo'n groep mensen, en zeker kinderen, kunnen helpen, vind ik dat wel. Dus dat is ook wel één ding. Misschien komt dat ook door dat ik vroeger een kinesische therapie ook doe, dat ik mensen wil helpen. Dat is ook zoiets klein dat ik wel wil volgen en doen, maar pas op het moment dat ik weet van, oké, ik kan het nu al volgen. Want dat is, ja, over de 120 uur les dat je voor je eerste pakket moet volgen. En ja, als je om de 2 weken in het buitenland zit, dan gaat dat niet.
Dat is vrij makkelijk.
Maar dat is wel iets dat ik nu al heb van, oké, en dan wil je zo wat alles voor alle focus op een basket. Maar als ik dat erbij kan pakken, als even uit een masker te zijn en mensen kunnen helpen, is dat wel iets dat ik wil doen eigenlijk. Ja. Dus misschien
dat stuk mee. Eigenlijk die interesse in
mensen helpen,
andere mensen en mensen helpen, is dat iets van vroeger, waar je hebt meegekregen van thuis uit?
Van thuis uit.
Wat je zelf hebt ontwikkeld, is dat?
En mijn bompa is brandweerman, die was brandweerman, dus dan zitten van nature uit.
Ja. Ja, bezig met helpen.
Bezig met mensen te helpen. En ja, mijn familie is, ja, enorm belangrijk, dus ik kijk op naar hun. En mijn mama is ook iemand die mensen wil helpen. En dat is altijd al geweest. En opkomen voor de zwakkeren of die mensen helpen die het minder hebben als u. En ik heb dat gewoon meegekregen. En dat is zo verder goed. En vroeger ook. En dan ging je samen met de kinderen die het moeilijker hebben. En dan wilde ik kinesische therapie om mensen te helpen. Nu, omdat ik dat allemaal niet ken, wil ik misschien in die mate van als topsporter, als soort van rolmodel kunt worden, misschien naar die groepen gaan. En dat is altijd al zo geweest. En ook in school, omdat ik sportschool heb gevolgd, moesten sportlessen geven aan kleuters, maar ook aan mensen met bepaalde handicap, mentale handicap, alles. En ik vond dat enorm, dat is enorm zwaar, maar ik vond dat enorm, ja, dat gaf mij wel deugd om die mensen voldoening om te kunnen helpen.
Dat is altijd al zo. Die mensen dan?
Je ziet dat wel, ja. Als je er echt mee bezig bent en maar je wordt gewoon en denk, ja, ik wil niet zeggen in België, maar die groepen, soort mensen, die hebben het heel moeilijk. En je vergt er weinig aandacht voor, omdat je het zelf als gewone, tussen haakjes gewoon mensen, het al heel moeilijk hebt in het leven.
En die appreciëren het dan ook
enorm. Die appreciëren dat enorm, ja. Bijvoorbeeld, wij hebben toch onze grootste fan in de rolstoel.
Ja.
Die vindt dat top als wij gewoon, al is een simpele goede dag, een minuut luisteren van hoe is je week geweest, hoe of wat. En als je die zijn week kunt maken, want voor sommige mensen is dat een week, ja, je
ziet
die
een week of twee weken niet.
Nee. En ik babbel met hem, we mogen dan hem vragen, elke match als ik hem zie, als ik mijn pre-warming up heb gedaan voor de leren van de kleedkamer gaan, babbel ik met hem 5 à 10 minuten, voor ik was en vraag en gewoon een toffe babbel. En dan, ik vind dat ook enorm plezant, maar ja, dat is gewoon hoe dat ik ben en moest ik dat niet doen, dan zou er iets zijn met mij. Dan ben ik mijn eigen niet.
Is het iets dat je naar tussen haakjes dan de gewone mens minder snel zou doen dan naar iemand waarvan je ziet dat die een moeilijkere achtergrond heeft, bijvoorbeeld iemand dat minder valide is of iemand uit een veel minder goede omgeving komt?
Ja, onbewust wel, omdat ik ben enorm, ik heb heel veel empathie, dus ik word precies door aangetrokken van ik wil mensen helpen, of ik wil er gewoon voor zijn. Het kost niks om 5 minuten te luisteren. En natuurlijk gewone mensen, de gewone fans. Ik heb heel graag een goede omgang met mensen. Dus eigenlijk voor mij dat ik ook wel heel sociaal ben. Ik kun niet bij iedereen goed staan. Dat gaat niet.
Dat
bestaat niet. Maar om bij zoveel mogelijk mensen gewoon even een goede babbel te hebben. Dat doet gewoon deugd, omdat je moet altijd maar zwijgen, je moet altijd alleen zijn. Nee, het is toch altijd plezanter als mensen wat goed overeenkomen. En, maar ik denk dat de iets te zwakkere mensen mij toch iets meer kunnen, ja, dat ik die extra wil helpen.
Extra voldoening heeft.
Ja, dat wel. Dat is van vroeger altijd. Ik denk dat dat nooit niet zal weggaan bij mij, denk ik.
Zijn dat ook mensen dan waar je mee bent opgegroeid? Nee, want je bent begonnen bij Kindervreugd op Kiel.
Ja.
Het Kiel is in Antwerpen een wijk die daar sociaal een beetje achter staat.
Mm-hmm.
Is dat dan iets wat je dan ook in je achterhoofd mee houdt?
Nee, ja. Ik heb het eigenlijk altijd goed gehad. Ik kan niet zeggen dat ik het rijke lui-leven heb gehad, maar mijn ouders hebben enorm hard gewerkt voor elke cent dat ze moesten hebben en moesten verdienen. En ik weet wat het is om hard te werken en dat heb ik altijd meegekregen, maar ik heb nooit niet... En ben ik heel eerlijk, mijn ouders hebben nooit moeten struggelen voor een frigo iets in te krijgen of zo, dat niet. Maar ik weet wel, dat bestaat. En ik ben er helemaal niet blind voor, want er zijn mensen die het pakken slechter hebben. En daarom wil ik ook wel graag zo van die verhalen weten. Op tv zie ik ook graag programma's over mensen die het minder hebben, niet om u. Want je hebt mensen bij die dat willen zien om je goed te doen voelen, maar dat is bij mij helemaal niet geweldig. Ik wil dat zien van... Oké, besef gewoon.
In de maatschappij.
Ja, van je wilt daar niet weten hoe slecht dat er in sommige wijken is. Dat misschien 10 kilometer nu.
Ja.
Dat is altijd wel, maar je kunt niet iedereen helpen. Maar ik vind wel dat je dat moet beseffen. Dat vind ik wel.
Vandaar dat familie ook zo belangrijk is voor je?
Ja, sowieso. Ik denk, ik heb een enorm kleine familie. En ik besef ook van ooit gaan die er niet zijn. En ik heb er alles van gekregen. En oké, iedereen zegt dat mijn familie zou kunnen staan, maar in mijn geval is het zo. Mijn grootouders hebben mij tot mijn 16, 17 hebben die mij naar de training gebracht. Omdat ik ging in school, basisschool in Schoten en ik speelde basket in Kiel. En als 12-jarige jongen had jij er niet... Dat is zo. Dus als mijn grootouders mij niet naar de training hadden gebracht, had ik misschien niet blijven basketten. Mijn ouders hebben mij ook die keuze van stoppen met school. Dat is ook een enorme zware keuze als ouder, want je wilt dat je kind toch iets afmaakt. Kijk, het middelbaar, maar toch verder. Oh ja, ik denk dat dat voor hen ook niet makkelijk was. Dus zonder die mensen, dan zat ik hier niet. Dus voor mij is dat, andere mensen graag zien of helpen. Dat is enorm belangrijk voor mij, zeker mijn familie. Dus daarmee dat deze keuze nu bij Giants speelt, dat ook wel top is van mij. Ik zie mijn familie
wekelijks.
Ja. Ik ga elke middag, zo goed als elke middag, bij mijn grootouders eten. Die wonen op 5 minuten van de gasthuishoeven.
Dus is dat meer het gemak, zegt hij?
Ja, ideaal.
ook, maar ja, dan zitten bij die mensen die je ziet dat je dan 5 jaar weg uit Antwerpen geweest en oké, dat is maar België. Mm-hmm. Dat is zo, dat is niet ver. Maar je ziet de voldoening dat die hebben, want als je gewoon thuis komt en je komt een koffieke drinken, al is dat een koffieke, een speculaasje, een nurkje, je ziet dat die mensen daarvan opnemen. Dat is zo. En
ben jij zelf ook dan?
Ja, ik kan ook wel zo. Ik begin dan meer en meer te vragen. Ik ben al enkele jaren uit die puberteit, maar vroeger. En we zeiden, als je ouders of grootouders zagen, dan zeiden ze: oké, weg ermee. En je zei door. En nu besef je meer van: die worden ouder. Maar als je na middag heel de tijd hebt gezwegen en je hebt geen woesting van die zijn aan het zagen, je stapt de deur uit en er gebeurt iets. En dat wil ik niet hebben. Dat wil ik zeker niet met mijn familie, maar ik weet van die zijn zo belangrijk. Wil ik toch proberen. En dat gewoon elke dag met een goede noot weg te gaan.
En is dan jouw ouders, want je hebt van de zomer een vrij grote tatoeage laten zetten. Is dan familie een drijfveer geweest voor het kunstwerk op uw arm? Of staat dat volledig los?
Nee, dat is allemaal in teken van familie. Dat is eigenlijk begonnen van mijn 16. Ik heb 2 zware knieoperaties gehad. En ik heb dan pas beseft van wat die familie voor je doet. Die brengen naar het ziekenhuis, die zorgen ervoor dat je naar kinesist kunt gaan, naar daar, alles. En jij beseft dat dan. En dan heb ik gezegd van ooit zet ik een tattoo in het symbool van familie. En van dit vond ik, ik heb zoveel, de laatste 2-3 jaar, zoveel met familie gehad. En ik dacht van het is nu tijd. En dan heb ik 3 elementen op mijn voorarm gezet, als een halve sleeve. En als de kenmerken of de tekens van wat is familie of wat bepaalt familie voor mij, wat is dat zo belangrijk? En wat mijn familie geleerd is beschermen en zorgen voor elkaar. In eender waar, eender wanneer. En daar staat die olifant voor. Dat is het symbool. Ik heb enorm veel liefde gekregen van mijn familie. En dat is ook de schoonheid van familie. Het maakt niet uit wat je doet of dat je niet faalt in basket, in het gewoon leven, die gaan nu graag blijven zien. En dat is de schoonheid van de familie. Daardoor heb ik die roos. En ik heb dan ook nog een oog op mijn pols meer. En dat is eigenlijk de waakzaamheid. En ik interpreteer mij er vooral in dat ik dat oog ben. Want ik wil over mijn familie kijken. Ik wil die verzorgen. Als ik in België speel, in het buitenland, of ik zit eender waar, wil ik toch alles doen wat ik kan voor te zorgen voor mijn familie. En dat is wat hun ook doen voor mij. Of zouden doen voor mij. En dat is eigenlijk ja, waarom ik dat op mijn arm heb gezet.
Dat is gewoon wel waar.
Ja, dat was de bedoeling.
Als ze er dan zelf nog mee kunnen lachen, dan...
Ja, inderdaad. Er wordt wel hier en daar wat mopjes over de olifant gemaakt, maar dat weet op voorhand. En ik denk, Slurfke is wel... denk dat dat wel redelijk trending aan het worden is. Maar liever zo dan mensen die er niet over praten. Het is toch altijd wel positiever als mensen erop
praten. En uw familie zelf staat er wel mee achter?
Ja, de mama had het in het begin moeilijk, maar ik denk dat dat wel heel...
Typisch mama is.
Typisch mama is. Maar...
Moeilijk als in emotioneel moeilijk of moeilijk als
moeilijk om de verandering te... Ja, omdat ze denkt van... mama is ook iemand die denkt te veel aan wat andere mensen denken. Ik heb dat ook. Ik denk van, maar wat gaan nu mensen denken van... Ah, die jonge gast heeft een tattoo. Ah, dat is misschien een goede gast. Of een gangster of ik weet niet wat. Maar ze weet de boodschap, ze weet wat voor staat. En dat vindt ze enorm mooi. Maar het is gewoon, ze ziet haar zoon. Van eigenlijk gewoon natuurlijk, maar ineens...
Ja.
Een halve arm in het zwart.
Inkt, ja.
Het is heel donker en daar had ze het heel moeilijk. Aanpassing was vooral moeilijk. Maar ze weet het nu en ze is ook wel fan van Slurfke, zal ik maar zeggen. Het is dan zo, maar...
We mogen trouwens geen reclame maken voor bier.
Nee, het is gewoon de olifant van Slurfke. En, ja.
En buiten familie? Wat doet Vincent buiten familie, buiten basket en buiten familie?
Mijn vrienden vooral afspreken. Het hangt af in welke mood ik ben. Ik ben iemand, als ik heel moe ben of vermoeid ben van de wedstrijden, dan weet mijn familie en mijn vrienden weet dat ook. Dan heb je niks aan mij. Dan moet ik thuis zitten, ik rust en gewoon even een saaie dag hebben en dan ben ik in orde. Maar als ik niet moe ben, dan ga ik mijn vrienden, ik ga een koffie drinken, ik ga iets gaan eten, ik ga naar de stad, ik ga naar het cinema, een pretpark. Ik heb enorm veel vrienden gemaakt de afgelopen jaren in school. In een basket dat je komt zoveel nieuwe mensen tegen en je bouwt goede vriendschappen op. En dat is voor mij ook heel belangrijk. En de meeste vriendengroepen zitten hier in Antwerpen. Komt elke wedstrijd tussen de 10 en 20 man kijken. En dat is gewoon als speler en als vriend is dat gewoon top. Dus, dat is...
Geef je wel veel voldoening?
Ja.
Die mensen die nog altijd volgen, want
toch wel.
Ik neem aan dat jij een van de weinigen bent dat dan zover is geraakt. Dat die jij toch nog altijd volgen?
Het zijn wel, de meeste vrienden zijn van school. Van een vroeger een basket is het een beetje verwaterd. Maar van school, zelfs een van mijn beste maten is een van de kleuterklas van vroeger. En
dat
die
gaat al heel lang mee.
Dat gaat heel lang. We hebben een lange tijd geen contact gehad, maar nu. Dat is wekelijks, we hebben contact en die komen dan matchen zien. Al is het op verplaatsing, al is het thuis. En ik vind dat wel heel belangrijk. Dan weet je ook dat je meer bent dan alleen maar een basketbal spelen. En weet ook wel dat je een goede vriendengroep hebt en die mensen gaan je steunen in alles wat je doet. En ook andersom. Dat is echt wel tof voor te weten.
Je zult ook wel blij zijn, eindelijk. Eindelijk terug in Antwerpen.
Ja, dat is wel... Dat was wel het ding.
Ja.
Nee, maar het is wel... Oostende was niet ver. Maar het is wel ook wel redelijk ver. En zeker als je vaak wilt komen zien. En voor een uur, mijn vrienden pakken een tram, pakken een bus, auto. Die zijn er op 10 minuten. En ook voor mij, voor daarna iets te gaan doen, of ik weet niet wat. Of naar de familie te gaan. Dus je bent er direct.
Het blijft veel gemakkelijker.
Ja. Dat is toch wel iets waar ik volop aan het genieten ben.
Maar hoe is het dan ook mogelijk, Vincent, dat iemand van Antwerpen nooit eerder in Antwerpen heeft gespeeld?
Timing, ik denk dat het enige is dat ik kan zeggen. Natuurlijk wil je als Antwerpenaar sowieso bij Giants spelen. Al van kleins af aan wil je. Je komt in de Lotto Arena voor naar de Giants te zien. De Belgian Lions, dat is Harlem Globetrotters. Dus je wilt in die zaal spelen. Maar bij mij was dat nu...
De juiste moment.
De juiste moment.
Ja.
En denk dat ik geen enkel spijt van elk van een keuze van dat ik al gemaakt heb. En ik denk nu ook niet. Ik denk dat deze de beste keuze was voor mij. Voor nu, momenteel in mijn carrière. En
bij de beste ploeg te komen spelen.
Inderdaad, de beste ploeg, inderdaad. En ik denk inderdaad gewoon timing. Want je kunt altijd zeggen van ik wil bij die ploeg gaan spelen. Maar ik denk niet alleen af wat jij wilt. Er zijn zoveel factoren aan meespelen. Ja. En nu was het gewoon, ik zeg zoiets van oké, nu moet het gebeuren. En ik ben blij dat het gebeurd is en dat ik hier zit. En dat ik ook wel enorm goed ben ontvangen door zowel de spelers als door de supporters. En daar had ik in het begin wel een beetje, ik ga niet zeggen schrik voor, maar ik speel bij de rivaal. En er was enorm veel rivaliteit de afgelopen 2-3 jaar. Op het veld, naast het veld, op social media begon dat ook. Je hebt de bekers tegen elkaar gespeeld, de kampioenschappen, dat bouwt op. En dan had ik zoiets van, oké, gaan ze mij ook wel accepteren. En denk vanaf dag 1 ben ik mijn open armen ontvangen.
Tuurlijk dat.
Ja, maar je weet nooit natuurlijk.
Nee, ik denk dat we ook weten wat we aan jou hebben. Hè?
Mm-hmm. Ja. Ja, maar dat is wel
als
top.
Persoon, ja. Als speler, als...
Uh-huh. Maar dat als persoon speel ik dat wel tof om nog eens die voldoening te krijgen, want je weet het nooit. Ja. Je weet nooit wat andere mensen gaan doen. En, maar ja, ik geniet hier en ik ben echt vrijer aan het spelen, denk ik. En ik denk dat je dat ook wel momenteel ziet. Dat ik en altijd ook mijn familie en vrienden zeg dat ik heel uitgelaten speel en plezier maak op het veld. En het is een blijd, het is je job, maar het is nog altijd een hobby.
Ja.
Op het moment dat je geen plezier maakt met spelletjes, dan gaat het niet.
Dan kun je er beter mee stoppen.
Inderdaad. Dus ja, eindelijk hier.
Eindelijk hier,
ja.
Antwerpen, uw stad. Je hebt net ook zelf gezegd van, 's avonds, ik spreek met mijn vrienden graag af.
Ja.
Zijn er dan zo, jij als Antwerpkenner en als echte Antwerpenaar, de plekken, welke plekken moeten we zijn?
Ah, wel, ik
welke
heel
plekken
eerlijk,
mogen we niet komen?
Ik kan heel eerlijk zijn, sinds ik 5 jaar niet meer in de stad ben geweest, was ik eigenlijk toerist. Deze zomer, met mijn vriend zei, we gaan naar daar. Ik moest opzoeken waar het was, ik wist het allemaal niet meer. En nu begin ik eindelijk terug mijn stad te herontdekken. Maar ja, ik ga overal zo een beetje, is dat in Bresgaat met vrienden iets gaan eten. In Stabroek woont een vriendengroep. In Merksem ga ik in de stad bij een Desiree de Lille, hoe noemt dat, daar een wafel eten. Is dat daar? Ik ga gewoon overal, omdat de stad is zo groot en het zou jammer zijn dat je, omdat ik vroeger in mijn jeugdjaren, ik woonde dan in Bresgaat en ik speel in het Kiel. En dan word ik in Bresgaat en word ik in het Kiel. Ik was nooit niet daartussen en nu heb ik zoiets van oké, ik ben volwassen, ik kan gaan en staan waar ik wil en nu kun je heel je stad terug ontdekken en nu ben ik dat aan het doen. Het is nu wel heel druk met een basket, met de Europese verplaatsingen. Maar als ik het ken, dan ga ik mijn vrienden, ook mijn vrienden spelen voetbal, dan ga ik dan voetbal gaan zien. Is dat een andere sport, ijshockey, of dat maakt allemaal niet uit. En dan ga ik naar die, of zelfs provinciaal basketbal, mijn maat speelt provinciaal basketbal, dan ga ik daar naar kijken. Niet omdat dat basketbal is, maar omdat mijn maat dat speelt en ik kan ervan genieten. En die dingen, gewoon die afwisseling van die factoren, en dat vind ik wel plezant.
Maar er is niet echt... Je moet eigenlijk de stad terug ontdekken, hè?
Mm-hmm. Ja, dat is. En, want we waren met de ploeg iets gaan eten, als teambuilding. Ik dacht, ik heb nooit niet van gehoord.
Was dat hier?
Ik was in de stad. Ik dacht, de grote markt, dat weet ik ze. Maar ik weet niet wat dat is.
Vinnie, nou, wat moeten we?
Ja. Dat is direct ook...
Google Maps.
Ook ja. mijn eerste week, dat ik van mijn appartementje naar de zaal moest rijden. Ik wist ongeveer de weg. Maar toch voor de zekerheid, de GPS-knoppen. Want de afgelopen 5 jaar, dan reed ik van Bresgaat 2 jaar naar Aalst. Dat is gewoon Antwerpse ring, Brusselse ring is in Aalst. En dan de afgelopen 3 jaar ja, was ik heel weinig in Antwerpen, omdat het zo druk was. Maar dan is dat gewoon Antwerpse ring, E17, is dat in Oostende. Dat is één rechte lijn, dus dat was gewoon mijn traject constant. En in Oostende was dat dan een kleine stad en je hebt alles daar. Maar nu zit je in een grote stad en je moet alles terug.
Voor u ook terug een ontdekkingsreis,
ja, dan door Antwerpen, precies, door eigen stad. Ja, een citytrip, maar ja. De citytrip van 1 jaar, 2 jaar lang in eigen stad en alles terug ontdekken, dat is zelfs
geweldig.
Sowieso, maar zo
zal dan erop terugkomen.
Op. Ja, op mijn vrije dag, ik ga eens naar de Groenplaats. Hè. Ik had ook eens de GPS in. Dat is wel even zo, nou, maar ja, het is nu wel, dat vind ik wel wat beter.
Je zit een aantal lachen in de auto, dat je
dan zo... Ja, nee, dat is, en dan rijden we zo ergens naartoe. En ze van, ja, dat is terug naar links. Ja, maar weet ik dat niet? Ik zo, ja, nee, eigenlijk niet. Het is zo, maar je zit er zo lang. Ja, 5 jaar is wel.
5 jaar is lang.
Is echt lang. Dus, ja. Maar ik heb momenteel nog niet echt één plaats waar ik heel graag... Het is gewoon voor mij belangrijk die afwisseling. Dan gaan we naar daar een koffieje drinken. Of je gaat naar de shotters daar zien. Naar een basket daar zien. Het maakt niet uit. Of is het gewoon een namiddag bij de grootouders. Niks doen, in dat zeteltje zitten. Ja. Naar het wielrennen kijken, wat die kijken, en dat is voor mij ook genoeg. Het zijn gewoon die kleine dingen waar ik het meeste aan heb.
Hoe hard ben jij veranderd als persoon in die 5 jaar tijd? Of net heel weinig?
Ja, wel veel en nog altijd aan het veranderen. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb ook een jaar gewerkt met een sportpsycholoog, omdat dat ook wel nodig is.
Ja.
Ik denk dat dat nog altijd een taboe is in de topsport. Dat het is gewoon mentaal, ja, niet alleen fysiek, mentaal enorm belastend. Ja. En ik heb lang een tijd gedacht van, als je slecht presteert op het veld, het zijn, je gaat wel matchen hebben dat je minder goed speelt. Je kunt niet heel jaar top spelen, dat gaat niet. Dan dacht ik vaak van, oké, ik heb een slechte match gespeeld, dus ik ben een slechte persoon. Ik heb dat heel lang gedacht.
En dan persoon of speler?
Persoon ook.
Persoon,
ja. Ook. Dan dacht ik van, oké, ik presteer al niet goed op het veld. En dan gaat er ook iets aan mijn persoonlijkheid. En ik heb lang gedacht en dan gewerkt met die sportpsycholoog. En dat heeft toch wel zijn vrucht afgeworpen. Maar nog altijd heb ik wel momenten dat ik denk van, na een slechte match, dat ik echt wel even down ben. Maar dan heb ik wel mijn manieren gevonden om dat zo snel mogelijk te verwerken, omdat je gaat slechte momenten hebben, zoals je veel goede momenten gaat hebben, vallen er veel slechte, en dat is in het gewoon leven ook. Maar het is niet omdat je een mindere match speelt, dat je daardoor...
Ja. En wat zijn dan die dingen waar je terug kan opladen?
Zo rap mogelijk vergeten. En dingen doen, gelijk met familie en vrienden aan spreken. Je ziet gaan drinken, oké, natuurlijk niet tot in de ochtends vroeg, maar gewoon even uit de basketbal te gaan, te helpen. En ik dacht vroeger van nee, op het moment dat ik er dan uit ga, dan ben ik niet goed bezig. Maar eigenlijk is dat niet, je kunt niet 24/7 aan basketbal denken of doen. Je moet even aan iets anders focussen. Al is het een zondag, hè, naar je eens naartoe gaan. Het maakt niet uit of naar de cinema of een hele dag niks doen, maar ook niet aan basket denken. Hè. Het zijn die dingen, of muziek heeft me ook wel geholpen en nieuwe muziekstijlen proberen en om zoveel mogelijk dingen doen.
Echt op ontdekkingstocht aan
ja, gaan. Weten van wat je nodig hebt. Ja, wat je nodig. Ja. Maar dat is in heel dat basketbal, topsport denk ik, van je moet van je 19 ben ik prof geworden, je moet leren koken, dat is iets stom. Maar wat heb ik als speler nodig om optimaal te kunnen functioneren? En dat is ook, dat leerde. Maar dan het mentale moet ook leren. Man. Wat heb ik nodig om klaar te zijn voor een match? Mm-hmm. Wat moet ik doen na een slechte match? Wat moet ik doen na een goede match? Want na een goede match moet je ook niet zweven. Want dan is dat niet goed voor de volgende match.
Goeie
dus balans, het is daar, ja, inderdaad. En dat is nog altijd, ik denk dat voor elke topsporter zal zijn tot het einde van zijn carrière moeten blijven mentaal werken en manieren vinden van hoe kan ik nog altijd beter en beter spelen, worden, voelen.
Zijn er dan periodes geweest of momenten geweest dat je bij die sportpsychologen zat en dat je toch echt dacht van nu hoeft het voor mij niet meer of...
Nu hoeft het niet is een groot woord, maar dat ik dacht van...
momenten geweest zijn dat het moeilijk was om te praten over bepaalde
ja, zaken? Ja, in het begin, ik ben zelfs 2 jaar geleden. Vorig jaar en 2 jaar geleden, ik kon dat niet tegen mijn ouders of vrienden zeggen. Puur om het feit omdat ik hun niet in mijn problemen wil brengen. Ik wil niet dat ze hun afzien van mijn probleem, is een groot woord, want het is mijn hobby tussen aanhalingstekens. Ik moet er plezier uit hebben. Dat is wat mensen denken. Hè. Ah, topsport. Ah, je doet wat je graag doet, maar dat is veel meer.
Mm-hmm.
En ik ken ook wel, zoals ze zei, empathie. Mijn ouders, mijn grootouders hebben dat ook. Mijn vrienden hebben dat ook. Dus als ik weet dat als ik nu zeg van, ah nee, ik heb slecht getraind, ik voel me niet goed in mijn vel. Mijn moeder kan niet slapen, mijn vader kan niet slapen daardoor. Dus als ik daar dan aan denk van, oké, ik maak het hun ook al moeilijk, dan wordt het automatisch nog erger. Ja, dus dan denk ik van, dan los ik het zelf op. En dan, ja, en dan na een tijd ontplofte en dan heb ik eigenlijk moeten leren praten. En dat kon ik niet, ik kon niet over mijn problemen praten.
En dat was dan met die...
Ja, dat heeft me wel veel geholpen. En ook wat er aan privévlak is gebeurd. Dan leerde van mislukking aan mislukking en van tegenslag leerde er veel uit. En dat heeft me wel geholpen voor mijn toekomst. En als je niks van tegenslag meemaakt, ga je ook niet als persoon beter worden. Dus dat heb ik ook geleerd. En ik heb echt moeten leren praten, want ik kon dat niet.
Je moet kunnen groeien.
Ja, ja. Inderdaad. En je moet je kwetsbaar opstellen, want je stond daar... gezet een uur of anderhalf uur voor een onbekende persoon,
ja.
Moest jij zeggen hoe dat je voelt, terwijl dat je nooit niet tegen je ouders dat kon zeggen. Ah, nooit is een groot woord, maar dat kon jij niet zeggen. Dus waarom zou je dat tegen onbekende wel kunnen zeggen? Maar dan moet je toch ooit eens die stap maken van, er zijn zoveel topsporters die dat doen, dus waarom zou ik dat niet doen? En dat heeft me wel geholpen.
Hm. Ja. Ik wil dan zelf ook het rolmodel zijn voor... de jeugdspelers, voor de jongeren en zijn er dan zo sporters waar je zelf ook nog naar opkijkt?
Ja, zoals je zegt, bijvoorbeeld aan LeBron James, maar dat is een rolmodel, maar ook geen rolmodel voor mij, want niet iedereen heeft het lichaam van LeBron James. En je hebt dan andere spelers bij, die dan zoveel dingen, zoals die doen yoga voor hun geest. Dat is heel veel dingen, dat er meer dan de helft van NBA-spelers die dat doen. Of die zijn vegan, die voelen hun beter. Het is gewoon zoveel. En het is moeilijk om een rolmodel te zijn, omdat je dat gewoon niet iedereen heeft daar evenveel. Mm-hmm. Maar ik wil wel, ik bedoel, ik probeer nu ook aan de iets jongere gasten van de ploeg wel mee te geven. Oké, zie dat je bepaalde dingen wel doet, of zie dat je de tegenstander bestudeert. En die kleine dingen wat ik heb meegekregen van mijn vorige jaren, probeer ik wel mee te geven. Mm-hmm. Maar om een echt rolmodel voor de jeugd te zijn, dat is moeilijk, denk ik. Je zou het moeten.
Ze kijken sowieso naar
sowieso. En je moet, zeker op het veld, moet je volwassen gedragen. Professioneel, dat wel. Maar ik weet niet of dat mijn levensstijl ideaal zou zijn voor iemand anders.
Ja,
niet iedereen heeft dezelfde speler bij. Van vroeger dat ik weet van, die moeten bijvoorbeeld 1 keer of 2 keer per week op café gaan. Die kunnen niet. En ja, iedereen heeft zijn eigen ding. En je moet dingen doen. Okay, je moet allemaal professioneel blijven. Sowieso, het is je werk, het is je... Maar je moet nog altijd dingen doen waardoor jij weet van, oké, nu kan ik optimaal presteren. Is dat naar café gaan na een match? Of is dat is goed op restaurant gaan de avond voor een match? Dat je zegt van, amai, ik heb genoten. Dan moet je dat doen, maar dat geldt niet voor iedereen.
Blijven,
ja. Maar ik probeer wel op het veld over te komen als een rolmodel. Okay. Respect voor de scheidsrechters, de tegenpartij, je eigen teammates. Dat probeer ik wel. En ook naast het veld, wat we er straks wel gaan zeggen, dat probeer ik wel te doen. Maar ik denk qua levensstijl is dat heel moeilijk omdat mensen zo verschillend zijn.
Is dat opladen voor een wedstrijd? Hoe ziet dat eruit voor jou? Hoe gebeurt dat? Zijn er bepaalde dingen, zijn er bepaalde rituelen die je volgt?
Ja, sowieso ja.
Luister je naar dezelfde nummers?
Dezelfde nummers niet altijd, omdat ik wel iets ben van, ik heb wel mijn rituelen en dat is, ik moet altijd een dutje doen. Ik moet om dat uur, of zoveel uur voor de match eten en meestal is dat hetzelfde. Soms verandert iets omdat je wordt dat beu. Ik ben altijd een van de eerste in de zaal. Ik wil altijd als een van de eerste gaan shotten. Ik wil ze op het gemakje opbouwen. Ik kan niet een half uur voor de match op dat veld even up. Nee, ik moet gewoon ontspannen, mijn eigen klaarstomen en in de auto is dat vol met muziek spelen. Maar op het moment dat ik in de kleedkamer ben, dan is het voor mij stil.
En welke muziek is dat dan?
Gewoon hip-hop, R&B en niet van één artiest, maar gewoon verschillend. Hoeveel afwisselen.
Moet er iets van boodschap in zitten voor jou?
Nee, dat is gewoon puur de beat. En hoe hard dat die ook gaat of wat. En dan na de match is dat niet helemaal tegenovergesteld, is dat rustige muziek. En dan is dat eerder de gewone muziek die je op de radio hoort. Zo van die dingen is dat je wat rustig wordt. En dat moet ook leren, want dat weet dat vroeger niet. Van als eerste jaar, van, wat heb je nodig om iemand klaar te stomen voor een match? En nu weet je dat. Ik ben altijd vroeg. Ik doe altijd dezelfde aantal shots. Altijd dezelfde volgorde. Okay, soms is het wat later op een match met de bus. Dat kan gebeuren, maar je probeert dat allemaal. En dat is iets heel belangrijks als topsporter om bepaalde rituelen te blijven doen.
Eigenlijk een constante richting
inderdaad.
De wedstrijd.
Okay, dat
ben je dan ook zekerder als je dat kan blijven aanhouden? Bijvoorbeeld, je komt later op een wedstrijd toe en je bijvoorbeeld die shots niet kunnen nemen. Is dat dan iets waar je daar wel mee zit? Of?
Nee, minder ideaal is dat dan. Dat is, maar je weet dat als je met de bus op verplaatsing moet, dan weten van dat is niet zoals dat je thuis. Maar ik probeer het thuismatchen dan altijd wel te doen. Dat ik nu op tijd vertrek of niet, dat is mijn eigen ding, dus dat kun je op je eigen, maar je moet je eigen geen zorgen maken of druk in maken. Als je wat film hebt met een verplaatsingmatch, ja, dat moet je niet, hè. Maar het is nog altijd iets idealer om heel je dingetje op het gemakje af te ronden en dan naar de kleedkamer te gaan en dan aan de match te beginnen. Dat is voor mij wel zo die paar kleine dingen. Het is niet, ik luister niet hetzelfde liedje voor de match of ik doe geen gebitch, of ik bied niet, of ik weet niet wat, dat doe ik gewoon niet. Ik moet gewoon, als ik die aantal shots kan nemen en ik heb de hele dag goed kunnen voorbereiden, goed kunnen rusten en alles gegeten of gedronken wat ik moet binnen hebben, dan is dat voor mij meer dan genoeg. Dat wel.
Ten slotte nog, als we verder kijken, dit jaar worden we kampioen, dan zijn we zeker van de beker. Dus de beker die pakken we gewoon terug. Maar als we nog verder zouden kijken, binnen 5 jaar, binnen 10, binnen 15 jaar, waar gaan we jou zien of waar zouden we jou graag zien?
Binnen 5 jaar zou ik toch graag al in Europa spelen, of toch al een paar jaartjes in Europa gespeeld hebben. Puur om het feit omdat dat ook al een droom is van kleins af aan. Je wilt zien, wat is je grens? En ik ben iemand, ik ben heel ambitieus. En moest het niet lukken in het buitenland, dan kom ik terug. Allemaal niet heb ik het geprobeerd. Maar zolang dat ik erin geloof en potentieel heb voor het misschien. Want ik zeg altijd misschien, want je weet nooit niet. Je kunt een topseizoen hebben, hè. En niet naar het buitenland geraken door externe factoren, weet allemaal niet. Dus ik ben er heel voorzichtig in, maar ik hoop binnen dat 5 jaar...
Ja, dat wel.
Ik geloof erin en ik probeer... Spanje is nog altijd wel... Voor mij, denk ik... Europa is dat voor mij de beste competitie. Mm-hmm. Oké, je hebt wel... In Turkije is ook top, hè, van ploegen, hè, maar dat is misschien de levensstijl wat anders of een groot verschil. Dus ik denk, als je alles optelt en wat vergelijkt, zou ik heel graag binnen 5 jaar in Spanje spelen, maar...
In 10 jaar, 15 jaar?
Weer 10 jaar. En dan hoop ik hier in België een van mijn laatste seizoentjes te spelen, denk ik. Maar dat ik dan eigenlijk al binnen 10 jaar al zoiets heb van... Oké, ik weet, mijn carrière is zoals gedaan. Ik weet nooit, binnen dit en zoveel jaar. Maar ik denk dat ik dan al iets heb van... ik weet wat ik ga doen binnen zoveel jaar. En ik hoop dat ik tegen dan al een woonst heb, een gezin heb, een vrouw heb, het ideale...
Plaatje,
ja, inderdaad. En ik hoop dat ik dat tegen dan heb. En dat ik eigenlijk binnen 10 jaar nog altijd de familie heb dat ik nu heb. Dat hoop ik wel. En
nog een na-basketbalcarrière?
Nou, dat is ook nog een groot vraagteken. Ik zou heel graag in die...
Met de jeugd werken.
Met de jeugd of kinesist of mensen willen helpen. Maar het is niet ideaal om op je 4-35 terug te gaan studeren. Dus dan moet vindingrijk zijn om iets te doen. Maar ik weet het is totaal nog niet wat, hè.
Nee. Hallo, we zoeken eigenlijk de kat nu.
Goed. Vinnie, hartelijk dank voor het gesprek.
Heel graag gedaan.
Nog veel succes dit seizoen en de komende seizoen.
Ja.
En voor de rest, jullie allemaal bedankt om te luisteren. En op naar de volgende podcast.